Goedenavond, geliefde broeders en zusters, gasten en luisteraars die nu of op een later moment verbonden zijn, welkom in deze oudejaarsdienst. Vanavond gaat ons voor onze eigen predikant, dominee Mulder. De schriftlezing vanavond is uit Genesis 5, de versen 21 tot en met 24 en vanaf vers 28 tot en met hoofdstuk 6, vers 22. Het thema van de verkondiging luidt: Noach wandelde met God. Morgen, een nieuwjaarsdag, begint de ochtenddienst om 10 uur. Daarin hoopt dominee Van der Ree voor te gaan. Na afloop van die dienst is er gelegenheid om elkaar veel heil en zegen voor het nieuwe jaar toe te wensen. De middagdienst begint zoals gebruikelijk om 5 uur. Dan heeft de oliebollenactie voor de poster van de jeugdvereniging het mooie bedrag van 1400 euro opgebracht. Hartelijk dank daarvoor. In deze dienst zijn 3 collecten. De eerste en de tweede collecte is bestemd voor de kerk. De derde collecte is voor de huisvesting Pniel. En u kunt uw gaven op de inmiddels gebruikelijke wijze overmaken of deponeren in de collectezakken bij de uitgangen. De collectes worden u van harte aanbevolen. We vangen deze dienst aan door het zingen van de voorzang, Psalm 90, vers 1. De kerkraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die niet loslaat het werk wat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Vanavond gaat het over Henoch die wandelde met God. En daarom zingen we nu uit Psalm 32 het vierde en het zesde vers, waarin we zingen dat de Heere ons de weg wil wijzen die wij moeten wandelen. En ook gij die oprecht van hart en wandel zijt. Dus Psalm 32 vers 4 en ook vers 6. We zullen nu degene die in het afgelopen jaar ons ontvallen zijn, gedenken. Ik zie ook verschillende familieleden van mensen die overleden zijn vanavond hier in de kerk. Fijn dat u er bent. En ik wil u verzoeken om indien mogelijk van uw zitplaatsen op te staan. Ik noem eerst de namen van de mensen die ons ontvallen zijn. Vervolgens zijn we een ogenblik stil en daarna zingen we met elkaar uit Psalm 103, het 8e en het 9e vers. Voor Gods aangezicht noemen wij de namen van de mensen die in het afgelopen jaar ons door de dood ontvallen zijn. Overleden op 5 januari, broeder Willem Jan Westerink, in de leeftijd van 68 jaar. Overleden op 27 januari, zuster Ellie Leendertsen-Kooiman, in de leeftijd van 90 jaar. Overleden op 17 maart, zuster Jacoba van Zorgen Elsinga, in de leeftijd van 84 jaar. Overleden op 3 mei, broeder Bertus Cornelis Haupst, in de leeftijd van 88 jaar. Overleden op 5 mei, broeder Jacobus Johannes van de Bovenkamp, in de leeftijd van 64 jaar. Overleden op 16 mei, zuster Maria Bor Burgraaf, in de leeftijd van 78 jaar. Overleden op 19 augustus, broeder Auke Terpstra, in de leeftijd van 75 jaar. Overleden op 22 september, broeder Dirk van der Haar, in de leeftijd van 96 jaar. Overleden op 1 oktober, broeder Simon Simons, in de leeftijd van 95 jaar. Overleden op 15 oktober, broeder Willem Jacob Smit, in de leeftijd van 83 jaar. Overleden op 2 december, zuster Sina Dekker-Schoeman, in de leeftijd van 95 jaar. Overleden op 16 december, broeder Meindert van Rumt, in de leeftijd van 69 jaar. Overleden op 24 december, broeder Teunis van Delen, in de leeftijd van 78 jaar. En dan denken we ook aan gemeenteleden die familieleden en vrienden verloren hebben in het afgelopen jaar. En de schrift zegt: zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Alle vlees is gras en al zijn schoonheid als een bloem op het veld. Het gras verdort, de bloem valt af, maar de goedertierenheid van de Heere is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie hem vrezen. Laten we een moment stil zijn. Mogen we vanavond ook ons geloof belijden? Dat wilde ik vanavond graag doen aan de hand van zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus, over waar wij onze houvast, onze troost vinden. En daarna zingen we met elkaar uit Psalm 49 het zesde vers, waar aan de ene kant in de eerste twee regels iets van de eindigheid van het leven wordt getekend, maar dat we ook mogen zingen: maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Wat is dat bijzonder als je net een naam genoemd, net een naam gehoord hebt van iemand wie je houdt. En je moest naar het graf de gang maken, korter of langer geleden. Dat je dan mag weten, maar dat is werkelijkheid. En die persoon is ons voorgegaan. Laten we dat zingen naar de geloofsbelijdenis. En belijdt u in uw hart met mij mee. Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? Het antwoord: dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar het eigendom ben van mijn getrouwe heiland, Jezus Christus. Hij heeft mijn zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen voldaan en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Hij waakt met zoveel zorg over mij, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Ja, zelfs dat alle dingen mij tot mijn heil moeten dienen. Daarom verzekert hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven en maakt mij van harte bereid om voortaan voor hem te leven. Vraag 2. Wat moet u noodzakelijk weten om in deze troost godvruchtig te leven en te sterven? Het antwoord is 3 dingen. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten tweede, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. En ten derde, hoe ik God voor zo'n verlossing dankbaar moet zijn. Amen. Zullen we samen bidden. Heer, ook op deze laatste avond van dit jaar komen we als gemeente samen en komen we als gemeente met gasten in ons midden en op afstand verbonden weer tot u. Ook nu tot de troon van uw genade. Want Heere, het raakt ons. Als we zo'n psalm zingen over de sterfelijkheid van het leven nadat we die namen hoorden, wanneer ze overleden zijn, en hoe lang ze hier op aarde geleefd hebben. Heer, het leven is maar een damp en de dood wenkt ieder uur. Maar u bent de eeuwige. U bent de God die ieder die u lief heeft thuis heeft gehaald de afgelopen jaar. Wat een wonder is dat als we zo vanavond terug mogen kijken. Dan hebben we misschien wel verdriet. Dan hebben we gemis. En dan zijn we niet zonder hoop. Niet zonder houvast. Want dan is iemand ons voorgegaan. Dan heeft u iemand thuis gehaald. En Heer, als u dat dan gedaan hebt. En als u ons dan vanavond kent. Of nu hier zitten of op afstand verbonden zijn. Dan weet u ook wat vanavond nodig is voor ons allemaal. Troost ons in ons verdriet, Heren. Wij als mensen, wij kunnen zo ons best doen, maar wij zijn slechte troosters. Troost u ons dan, door uw woord, door uw geest. En wees ons nabij, Heren, als het toch een beladen avond is. Heren, wees ook bij ons als we midden in het leven staan en misschien helemaal niet zoveel bij ervaren van de eindigheid van het leven. Heren, als u nog niet teruggekomen bent, dan zal er een moment komen dat wij het laatste jaar van ons leven hier op aarde hebben meegemaakt. Dat raakt ons. En geef dat wij met het oog daarop ook mogen weten dat ons paspoort getekend is. Dat onze houvast en hoop te vinden is bij u. Heer, als dat nog niet zo is, wilt u daar vanavond een verandering in brengen. En als het afgelopen jaar een jaar van wandelen met u was, Heer, dan willen we u daar hartelijk voor danken. Voor uw genade aan ons bewezen. Wat u ons gaf als gemeente, maar ook persoonlijk. We hebben zoveel zegeningen van u gekregen, Heren. Het is onverdiend. Want toch u was er. In eten, in drinken. Door uw geest. Met uw woord. U was er in de ontmoetingen. U was er in de diensten. U was er in zoveel verschillende momenten. En Heren, daarom kijken we vanavond op naar u. En willen we als kleine, nietige mensen u de dank brengen. U de lof brengen. Want Heren, u bent trouw. U bent genadig. U bent goed voor zondaren, voor mensen die het niet verdienen. En loven en prijzen wij u. U wordt geprezen in de hemel. En Heren, wij prijzen uw naam. Wij loven u om wie u bent. Voor wie u het afgelopen jaar was. Voor wie u nu bent. En voor wie u zult zijn. Heren, wij danken u voor al uw zegeningen. En vragen u om uw zegen over deze dienst. Dat alles in goede orde verlopen. Zegen uw woord, zegen de verkondiging. Zegen de organist, zegen ons zingen, zegen onze gaven. En geef, Heren, dat wij, hoe oud of hoe jong we ook zijn, dat we mogen wandelen met u. Dat we daar vanavond mee mogen beginnen. Dat we daar vanavond mee verder mogen gaan. En dat we mogen weten dat als we eenmaal daarmee stoppen, als dat afloopt, dat we bij u zullen zijn. Bewaar ons, Heren, voor een onverzoende dood. En neem ons zo allen voor uw rekening. Om Jezus wil. Amen. Op 1 januari van dit jaar preekte ik 's ochtends over Henoch. Henoch wandelde met God. En misschien zijn er nog wel die dit weten, maar toen heb ik aangekondigd dat ik op oudejaarsavond opnieuw hoop te preken over iemand die wandelt met God. En die persoon, die kennen de jongens en meisjes wel, want als je dit plaatje ziet, dan weet je precies wie het is. Kijk, dan zie je wel, dat is niet een gewone boot, hè. Dat is de replica van de ark. Nou, je weet wel wie de ark bouwde, hè. Dat was Noach. Noach heeft de ark gebouwd. En als je nu meeleest, dan zul je lezen in Genesis 6 vers 9 dat daar staat: Noach wandelde met God. Nou, daar gaan we dus vanavond bij stilstaan. En dan lezen we nu eerst Genesis 5 vers 21 tot en met vers 24. En vervolgens Genesis 5 vers 28 tot en met hoofdstuk 6 vers 22. En daarna zingen we uit Psalm 73 het 12e vers. Genesis 5 vanaf vers 21. Het gaat dus over waar het met nieuwjaarsmorgen over ging. Henoch leefde 65 jaar en verwekte Methuselah. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah verwekt had 300 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Henoch waren 365 jaar. Henoch wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. Gaan we naar vers 28, waar we de vader van Noach tegenkomen. Lamech leefde 182 jaar en verwekte een zoon. En hij gaf hem de naam Noach en zei: deze zal ons troosten over ons werk en over het zwoegen van onze handen, vanwege de aardbodem die door de Heere vervloekt is. En Lamech leefde, nadat hij Noach verwekt had, 595 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Lamech waren 777 jaar en hij stierf. Toen Noach 500 jaar oud was, verwekte Noach Sem, Gam en Jafet. En het gebeurde toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden, dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren. En zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. Toen zei de Heere: mijn geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat hij ook vlees is, maar zijn dagen zullen 120 jaar zijn. In die dagen en ook daarna waren er reuzen op de aarde. Toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen van hen baarden, dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam. En de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de Heere er berouw over dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En het bedroefde hem in zijn hart. En de Heere zei: ik zal de mens die ik geschapen heb van de aardbodem verdelgen. Van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe. Want ik heb er berouw over dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heere. Dit zijn de afstammelingen van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God. En Noach verwekte 3 zonen, Sem, Gam en Jafet. Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vol met geweld. Toen zag God de aarde en zie, zij was verdorven. Want alle vlees had een verdorven levenswandel op de aarde. Daarom zei God tegen Noach: het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met geweld. En zie, ik ga hen met de aarde te gronde richten. Maak voor uzelf een ark van goverhout. In vakken ingedeeld moet u deze ark maken en hem van binnen en van buiten met pek bestrijken. Zo moet u hem maken. 300 el moet de lengte van de ark zijn, 50 el zijn breedte en 30 el zijn hoogte. U moet de lichtopening in de ark maken en de ark afwerken tot op een el van boven. En de deur van de ark moet u aan de zijkant plaatsen. U moet er een onderste, een tweede en een derde verdieping in maken. En ik zie, ik ga een watervloed over de aarde brengen, om alle vlees waarin een levensgeest is, van onder de hemel te gronden te richten. Alles wat op de aarde is, zal de geest geven. Maar met u zal ik mijn verbond maken. En u moet in de ark gaan, u, uw zonen, uw vrouw en de vrouwen van uw zonen met u. En u moet van al wat leeft, van alle vlees, 2 van elk in de ark laten komen, om ze met u in leven te houden. Een mannetje en een vrouwtje moeten het zijn. Van de vogels naar hun soort, van het vee naar zijn soort, en van de kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort, zullen er 2 naar u toe komen, om ze in leven te houden. En u, neem voor uzelf van al het voedsel dat gegeten wordt, en verzamel dat bij u, zodat het voor u en voor hen tot voedsel zal zijn. En Noach deed het, overeenkomstig alles wat God hem geboden had. Zo deed hij. Na het amen van de verkondiging zingen we het lied De Heer is mijn herder. Als u thuis meekijkt en zoekt het op in de bundel, dan is de bundel Weerklank, vindt u het bij de psalmen. Naast psalm 23, omdat het een bewerking van deze psalm is, dan zingen we de eerste, het tweede, het derde en ook het vijfde couplet van dit lied. De kerntekst, dat is dus dat wat je leest aan het einde van vers 9, in hoofdstuk 6. Noach wandelde met God. Dat is ook het thema voor de preek. Net als met Nieuwjaarsdag heeft deze preek drie punten, precies dezelfde. De aanloop, het verloop en de afloop. Dus hoe het begon, hoe het gegaan is, hoe gaat dat nou, dat wandelen met de Heere. En vervolgens ook de afloop, het einde daarvan. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, uw broeders en zusters, gasten in ons midden, en ook u die op afstand verbonden bent. Het is de laatste dag van 2022. De ochtend is voorbij, de middag is voorbij, en over een paar uur is het jaar 2022 geschiedenis. Nog een paar uur en het is voorbij. Je kunt het niet meer overdoen. Dan kun je er niks meer aan veranderen. En als u zo vanavond terugkijkt, wat zijn nou markeringspunten geweest in dit jaar? Wat zou u willen markeren? Wat waren voor u hoogtepunten en wat de dieptepunten? Wat maakte u het afgelopen jaar blij? En wat maakte u het afgelopen jaar boos? Wat gaf het afgelopen jaar vreugde en maakte u aan het lachen? Wat gaf het afgelopen jaar verdriet en maakte dat je huilde? Wat ben je kwijtgeraakt? Wat heb je gevonden? We hebben denk ik allemaal ons eigen verhaal. Soms is er een verbinding met elkaar. Onze eigen gedachten. En misschien herkent u iets van het gedicht wat bij mij bovenkwam in de voorbereiding. Het gedicht wat zo gaat. Ik droomde eens en zie. Ik liep aan het strand bij lage tij. Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij. We liepen samen het leven door en lieten in het zand een spoor van stappen, twee aan twee. De Heer liep aan mijn hand. Ik stopte en keek achter mij en zag mijn levensloop. In tijden van geluk en vreugde, van diepe smart en hoop. Maar als ik het spoor goed bekeek, zag ik langs heel de baan. Daar waar het juist het moeilijkste was, maar één paar stappen staan. Ik zei toen, Heer, waarom dan toch? Juist toen ik u nodig had. Juist toen ik zelf geen uitkomst zag. Op het zwaarste deel van het pad. De Heer keek toen vol liefde me aan en antwoordde op mijn vragen. Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen. Misschien is dit gedicht wel een vertolking van hoe u het afgelopen jaar ervaren hebt. Als wandelen met God. Niet dat je alles begrijpt en als je terugkijkt ging het misschien anders dan je vooraf had gedacht. Maar als we vanavond daarover nadenken, dan kijken we ook eens naar Noach. Noach wandelde met God. En heel vaak kon hij bij een jaarwisseling kon hij terugkijken en zeggen, het afgelopen jaar heb ik gewandeld met God. En wanneer is dat dan begonnen? Wanneer begon dat wandelen met de Heere? Nieuwjaarsmorgen zagen we hoe dat bij Henoch ging. Hè? Bij Henoch begon dat heel duidelijk toen hij vader werd. Als je leest dat hij 65 jaar leefde en vervolgens als hij vader wordt, dan gaat hij wandelen met God. Als we kijken hoe het bij Noach begon, dan is dat wat minder duidelijk. Niet zo duidelijk als bij Henoch in ieder geval. Je kunt vanuit de Bijbel wat aanwijzingen zoeken. Natuurlijk kunnen we dan denken aan zijn overgrootvader Henoch. Noach heeft Henoch nooit ontmoet, maar die verhalen over Henoch, dat hij wandelde met God en dat hij weggenomen was, dat dit niet meer was, dat zal Noach toch ook wel gehoord hebben. Dat hij misschien wel gedacht heeft, zo wil ik ook zijn. Als je kijkt naar zijn naamgeving, Dan zit er misschien wel iets in wat de opvoeding typeert. Als je kijkt in Genesis 5 vers 29, dan zegt zijn vader Lamech, deze zal ons troosten over het werk, over ons werk en over het zwoegen van onze handen, vanwege de aardbodem die door de Heere vervloekt is. Er zit misschien wel een aanwijzing in die naamgeving met die woorden erbij van, God gaat iets doen ook door hem heen, hij gaat ons iets duidelijk maken. Maar goed, van Lamech zelf staat niet dat hij wandelde met God. Wat in ieder geval wel duidelijk wordt, is dat het genade is. Want in het vers voor vers 9, vers 8 dus, daar staat, maar Noach vond genade in de ogen van de Heere. En genade vinden in de ogen van de Heere, dat is dus niet dat je kunt zeggen, ik ben heel goed geweest. Ik heb geweldig geleefd en nu kijkt God mij genadig aan. Je hebt het geweldig gedaan. Nee, dat God je in genade aankijkt, daar zit iets in. Ik besef dat ik het niet verdien. Ik heb genade nodig. Ik heb datgene nodig waar ik geen recht op heb, maar ook waar ik niet zonder kan. Daar zit dus iets in die woorden van Noach die zegt, ik red het niet. Ik heb vergeving nodig. En ik heb daar geen recht op. Maar daarom hou ik mijn hand op bij de Heere. Nu wij, we terugkijken op het afgelopen jaar. Noach heeft als het ware geleerd om zijn hand op te houden en van genade te leven. Heeft u dat het afgelopen jaar geleerd? Heb jij dat het afgelopen jaar gedaan? Dat je hand opgehouden hebt bij God, dat je beseft, ik red het inderdaad zelf niet. Ik heb vergeving nodig. Ik ben schuldig. Maar dat wat God mij wil bieden, ja, dat verdien ik niet, maar toch, ik kan niet zonder. En daarom dat je het afgelopen jaar je hand ophield bij de Heere. Ik hoop het. Maar ik kan me ook voorstellen dat er vanavond iemand is die zegt, ik vind dat soms gewoon best lastig. Want ik zie God niet als ik terugkijk naar 2022, dan, waar was die? Ik voel hem ook zo vaak niet. Ik vind dat ingewikkeld, want er is zoveel wat mij bij God vandaan haalt. Nou, ik denk als je dat zegt, dat Noach vanavond als het ware je een hand zou willen geven. Dat had ik ook. Ik leefde ook in zo'n lastige tijd. En wie het nog weet, op Nieuwjaarsdag zagen we dat hij nog leefde in een tijd van economie, techniek, vooruitgang, entertainment, seksualiteit. En als het toen bij Henoch al zo was, een poosje verder bij Noach, is het nog veel slechter. En ik kan me voorstellen dat het begin van hoofdstuk 6 toch ook wat vragen opgeroepen heeft, als je er niet overheen gelezen hebt. Want het gaat in één keer over Gods zonen, vers 2. Gods zonen die vinden de dochters van de mensen er mooi uitzien en die nemen ze bij zich. En dan lees je in vers 6 dat er reuzen op aarde komen. Geweldenaars van oude tijden af. Mannen van naam. Wat is dat? Wat gebeurt hier precies? En als je hier wel eens naar gezocht hebt, dan weet je dat er heel wat theorieën over zijn. Als je een studiebijbel hebt, dan word je daar wel wat wegwijs in. En ik ga vanavond niet een hele studie erover geven, maar ik noem wel twee dingen. Twee gangbare verklaringen. De eerste is misschien wat minder gangbaar, maar het is dat met Gods zonen dat daar engelen mee bedoeld wordt. Zoals Gods zonen ook bij Job in de hemel komen. In het boek Job, bij de Heere. En dan zou het hier ook kunnen gaan om engelen die dan vallen voor vrouwelijk schoon op de aarde. En dat dat een symbolische weergave is van meer demonische invloed. De duivel krijgt steeds meer vat op wat er hier op aarde gebeurt. Het gaat bij God vandaan. Adam en Eva, die kregen te horen. U zult als God zijn en je ziet het gebeuren, er komen reuzen. Een andere, de wat meer klassieke uitleg, die volgens mij de beste is, dat is de uitleg die zegt, je moet eens goed kijken naar Genesis 4 en 5. Dan zie je in Genesis 4 de lijn van Kaïn. Dat is een beetje de lijn zonder God. En in Genesis 5 zie je de lijn van Seth. De lijn van de mensen met God. En wat gebeurt er nu? De mannen van God, de zonen van God, die horen bij die lijn van Genesis 5. die met God leven, die vallen voor het vrouwelijk schoon van Genesis 4. Die mensen die zonder God leven, ze kijken daarnaar en ja, ze gaan daarmee trouwen. En ja, dan zou er nog de verwachting zijn, er is een lijn van mensen die leven met God, maar die lijn stopt. Het is een leven zonder God. In ieder geval kan de Heere concluderen in vers 5. En de Heere zag dat de slechtheid van de mens op aarde groot was. En dat al de gedachtenspinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. De mens wil slecht, de mens denkt slecht, de mens spreekt slecht, de mens doet slecht. Bij Henoch was het al ernstig, maar nu bij Noach is het eigenlijk alleen nog maar ernstiger geworden. Vanuit Gods perspectief is het verschrikkelijk wat hij ziet. En als ik dan een stapje terug doe op deze oudejaarsavond en ik kijk naar mijn eigen leven, dan vraag ik me af, hoe is dat voor God geweest? Ons leven. Kijk, de Heere God die heeft de aarde en ons geschapen dat wij hem zouden dienen, met hem zouden leven. Volmaakte harmonie. En na de zondeval in het paradijs bewees hij genade. Maar de mensen die doen er maar weinig mee. Hoe zou het voor God zijn om ons te zien? Het deed hem pijn om de mensen in de tijd van Noach te zien. Hoe zou het voor hem zijn om ons vanavond te zien? Dat zijn toch heftige woorden in vers 6 en 7, toch? Toen kreeg de Heer er berouw over. God die berouw heeft. Over dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En het bedroefde hem in zijn hart. God zegt, ik heb pijn in mijn hart. En iets verderop, want ik heb een berouw over dat ik ze gemaakt heb. God die overziet de wereld en ziet hoe de mensen leven. En hij ziet hoe iedereen zich van hem afkeert en het krenkt hem. Het raakt hem diep. Hij ziet hoe mensen een ander beeld van God maken, hem loslaten. Of God voor hun eigen karretje spannen. En laten we het dan vanavond niet dicht smeren. Want ja, je kunt natuurlijk ook zeggen, God is toch alwetend, dus hij wist toch dat de mensen dat zouden doen. Dus waarom? Wij smeren het vanavond niet dicht. Want God wil dat wij weten dat hij pijn heeft als we zo leven. Het raakt hem in zijn hart. En Jezus zegt in Matteüs 24 dat de tijd voor de wederkomst, dat die tijd dezelfde tijd is als de tijd van Noach. Dan draait het om geld, om entertainment. En de mensen die met God leven laten hem los. Dat is wat. En nu wij vanavond, 2022, gaan we afsluiten. Ik vind het persoonlijk, en laat ik het dan maar bij mezelf houden, best een heftige gedachte. Hoe zou God naar mij kijken? Zou God pijn in zijn buik krijgen als hij ziet wat ik gedaan heb? Zou ik God krenken met hoe ik geleefd heb? Is het misschien zo dat hij verdriet heeft? Dat hij er misschien zelfs spijt van heeft dat hij mij een plek gegeven heeft op aarde? Ik vind dat een heftige gedachte. Maar dan zegt onze tekst, Noach wandelde met God. Het kan dus toch. Terwijl God zegt, ik heb pijn, ik heb verdriet. En deze hele wereld, ze denken niet meer aan me. Is er één iemand die wel met God wandelt? Blijkbaar kan het toch. En dat is dus niet nogmaals omdat hij zo geweldig is. Want hij vindt genade in de ogen van God. God kijkt hem in genade aan als Noach zijn hand opheft en zegt, Heere, ik kijk naar de wereld om me heen. En daar ben ik ook toe geneigd. Maar wilt u me vasthouden? Schenk mij uw vergeving. Schenk mij uw genade. Misschien sluit je het einde van dit jaar wel af. En kijk je terug op een jaar vol fouten. Voel je je schuldig. Kijk je naar dingen die je hebt gedaan die je niet had moeten doen. En heb je het gevoel dat God als het ware naar je kijkt en pijn in zijn buik heeft. Dat is best heftig. Weet je, dan hoef je niet tot 12 uur te wachten. Maar dan mag je vanavond als het ware je hand opheffen en zeggen, Heere, ik red het zelf niet. Ik heb uw vergeving nodig en ik weet, ik heb er geen recht op. En als je zo je handen opheft bij de Heere, zou hij je dan afwijzen? Echt niet. Zeker niet. Als je kijkt naar Efeze 2, en daar hebben we van het afgelopen jaar ook bij stilgestaan. Wordt getekend wie wij zijn. Dood in overtredingen, wandelen in zonde, begeerte van het vlees nagevolgd. Wij verdienen de toorn van God, zegt de schrift. Maar dan stopt dat niet, want dan staat er in Efeze 2 vers 4. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. Waarom? Omdat God de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Broeders en zusters, die God die in Genesis 6 zegt, ik heb pijn in mijn buik als ik zie hoe de wereld is, die zegt later, de mensen veranderen niet. En daarom stuur ik mijn Zoon, de Heer Jezus Christus, zodat ieder die tot mij komt, zijn hand ophoudt, van genade mag leven. Als je zo bij de Heer komt, dan mag je vanavond gaan beginnen met je wandel met de Heer. En hoe gaat dat dan? Hoe wandel je nou met de Heer in zo'n moeilijke tijd? Laat me een aantal dingen zeggen. We zijn dus bij het tweede punt van de preek. En dan noem ik 5 dingen. 5 dingen kort. Het eerste is, hij laat het zien. Dat wandelen met God is te zien. Want in vers 9 staat er, Noach was een rechtvaardig, oprecht man, daar komt het, onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God. De Statenvertaling zegt, in zijn geslachten. Dus Noach leefde tussen de mensen. Hij was getrouwd, hij heeft kinderen gekregen. Ja, er moest toch ook gegeten worden? Er moest gezorgd worden voor een huis, kinderen moesten opgevoed worden. Noach trok zich niet terug met een boekje in een hoekje, maar hij leefde het leven onder de mensen. En in dat leven met de mensen om hem heen was het een leven waarin hij rechtvaardig was en oprecht. Zuiver, eerlijk, recht naar God, recht naar de mensen. Het is te zien als je werkelijk wandelt met de Heere. Het tweede is, hij gelooft het woord van God. En dan zeg ik er gelijk bij, ook al is dat compleet ongeloofwaardig. Dan moet je even indenken dat hij de opdracht krijgt. Noach, bouw een ark. Laat hem 300 el lang zijn, 50 el breed, 35 el hoog. 1,5 voetbalveld lang, 150 meter. Zou je eraan beginnen? Dat is toch compleet ongeloofwaardig? De Heere God zegt, ik ga de aarde verwoesten, maar je ziet nergens, zie je de regen komen, je ziet nog geen water uit de aarde opspuiten. Noach, bouw een ark, want het gaat gebeuren. Noach gelooft het. Hoe wandel je met God? Geloof zijn woord. Hebreeën 11 vers 7 staat, door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had, van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God, de ark gebouwd. Noach zegt, Heere, als u het zegt, doe ik dat. Je kunt je toch ook voorstellen dat Noach gezegd heeft, kunt u geen ark voor mij maken? Heer, is dat nou echt nodig? Waar haal ik al die bomen vandaan? En hoe zit het met al die pek? Heer, als u het zegt, is het goed. Wat is wandelen met God? Dat is dat je het woord van God dus gelooft. Misschien zit je hier vanavond en ben je iemand die worstelt met de toe-eigening van het heil. Worstelt met je zonde. En dan vind je het zo moeilijk om te geloven dat je zonden vergeven zijn om Christus wil. Maar als het woord van God het zegt, dan is het waar. Misschien zit je hier en denk je, ja, moeilijk doen over zonde. Zonde, maakt dat nou uit? kan het heel moeilijk zijn om te geloven dat het erg is. Maar Gods woord zegt dat God de Vader zijn Zoon daarvoor gaf. Of misschien zit je hier en denk je nuchter na en hoor je wetenschappers dit zeggen en een wetenschapper zegt dat. En Gods woord dan? Of je kijkt om je heen en je ziet van alles gebeuren. En ja, geloven in een man die voor jou aan het kruis ging en dat je daardoor naar de hemel mag, is toch ook vreemd. Wandelen met God is dat je zegt, als u het zegt, heren, dan is het waar. Dat wandelen met God is dus te zien en het is ook gehoorzaam aan Gods woord. Geloven van Gods woord. En je ziet dat ook, want hij is in de derde plaats gehoorzaam. Want er staat in vers 22, en Noach deed het. Overeenkomstig alles wat God hem geboden had, zo deed hij. Het zal een flinke klus geweest zijn. De Heere God die geeft een aantal aanwijzingen en die zegt, maak die ark zo lang, zo breed, zo hoog, 3 verdiepingen, daar een ingang, daar licht. En je kunt je toch voorstellen dat de mensen ondertussen gedacht hebben. Noach, waar ben jij nou mee bezig? Om dit stuk land een boot bouwen. Er is hier geen water. En dan ook nog een keer zo groot. Denk je echt dat straks alle dieren daar naartoe zullen komen? Geloof je nou echt, Noach, dat het gaat gebeuren? Ja, wie zegt dat God dat gezegd heeft? Dat is toch nergens voor nodig. Weet je, Noach, dan maak je toch gewoon een klein bootje. Dan heb je in ieder geval iets achter de hand. Doe het een beetje op je eigen manier. Ja, wat doe jij? Als jouw collega's zeggen, ah joh, niet zo moeilijk. Doe niet zo moeilijk over dit. Niet zo moeilijk over dat. Seksualiteit. Alleen voor binnen het huwelijk. Ah joh. Noach laat het zien. Noach gelooft het woord van de Heer en hij is gehoorzaam. Ook als het langer duurt. En hij neemt in de vierde plaats zijn verantwoordelijkheid. Kijk, Noach die krijgt van de Heere God een taak. De Heere God die geeft een aantal dingen aan. Zo lang, zo breed, zo hoog en zoveel verdiepingen. Maar de Heere God zegt verder maar weinig. Hij zegt niet dat de planken moeten zo lang zijn. De planken moeten zo breed zijn, zegt de Heer ook niet. De planken moeten zo dik zijn, ook niet. De Heer zegt alleen, dit zijn de lijnen. En er moet ook eten zijn voor de dieren. Maar de Heere God zegt niet, je moet het alleen maken. Of je mag mensen inhuren. De Heer zegt ook niet precies, neem nou zoveel eten mee. Nee. De Heere God die roept Noach dus op, maakt die ark. En vervolgens moet Noach ook zijn verantwoordelijkheid nemen. Zelf nadenken, oké, dit is dus nodig. Wat hoort bij het wandelen met God? Dat je je verantwoordelijkheid neemt. Als het bijvoorbeeld gaat over het gemeente zijn, dan geeft de Bijbel een heel aantal lijnen aan. Maar de Heere God zegt niet hoe een kerkgebouw eruit moet zien. De Heere God zegt niet welk pak een dominee aan moet hebben. De Heere God zegt niet hoe de preeksel eruit moet zien. De Heere God zegt niet wat voor verenigingen er moeten zijn. We hebben dus onze verantwoordelijkheid te nemen. De Heere God geeft lijnen voor ons als ouders. Hoe voeden wij onze kinderen op? Maar daarin moeten wij wel onze verantwoordelijkheid nemen. Wie wandelt met God, neemt zijn verantwoordelijkheid. In de kerk, in zijn gezin, in de samenleving. Die neemt vanuit de richtlijnen die de Heere God geeft, neemt die dingen waarvan je zegt, zo maak ik dat concreet in mijn leven, in mijn gezin. Het vijfde is, hij beseft het oordeel. Ze laat het zien, hij gelooft Gods woord, hij is gehoorzaam, hij neemt verantwoordelijkheid en hij beseft het oordeel. Noach is bezig met het behoud van zichzelf en van zijn gezin. Hij bouwt die ark omdat hij weet het oordeel van God komt eraan. Natuurlijk, hij moet ook dan overdag eten. En de kinderen moeten misschien ook dan wel eten, drinken, naar school. Er moet genoeg zijn. Noach heeft heel veel dingen om over na te denken. Maar ten diepste merk je, hij is bezig. Hij leeft in het besef, het oordeel van God komt. Kijk, God had zelf ook een ark neer kunnen zetten. Noach, hier is die. Stap erin. En dan gebeurt het. Maar zo gebeurt het niet. De Heere God, die wil dat Noach dat bouwt in het besef, het oordeel komt. In 2 Petrus 2 vers 5 wordt Noach dan ook de prediker der gerechtigheid genoemd. Wordt Noach degene genoemd die preekt over het oordeel wat komt. En zo leeft hij. Hoe hebben wij het afgelopen jaar geleefd en gewandeld? Is dat in het besef van het oordeel dat komt? Is dat in het besef zoals Noach om zich heen kon kijken van ja, ik zie hier nu wel een mooie boom staan. Of ik heb hier wel een mooi huis gebouwd. Ik heb hier een fantastisch werk. Maar ja, straks als de vloed komt is het allemaal weg. En zij bouwden met het oog op het oordeel dat komt. Als wij kijken naar het afgelopen jaar. Er moest er eten komen. Er waren de dingen die gewoon nodig waren. Maar hebben wij ook geleefd in het besef dat het oordeel komt. Dat het einde daar zal zijn. Eens. Noach wandelt met God. 5 dingen. Hij laat het zien. Hij gelooft het woord van God. Hij is gehoorzaam. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid. En hij beseft het komende oordeel. Ik hoop dat u kan zeggen. Ik herken daar iets van. En ik mocht het afgelopen jaar wandelen met God. En het is mijn intentie om ook na de jaarwisseling zo te leven met de Heere. Met alle lek en gebrek. Maar dat je je hand ophoudt en zegt, laat mij genade vinden, Heere, in uw ogen. Dan kan het ook aflopen. Dan zijn wij derde. Kijk, een dienst op oudejaarsavond, het kan je aangrijpen. En als je Genesis 5 bijvoorbeeld leest, dan hoor je keer op keer. En hij stierf, en hij stierf, en hij stierf. En je kunt hier vanavond ook zitten of meeluisteren en meekijken en beseffen. En mijn tijd komt ook een keer. Wat als mijn einde komt? Wat als mijn levensreis voor de komende jaarwisseling tot een einde is? Sterven. Sterven betekent God ontmoeten en dan. Het is de mens gezet, zegt de Bijbel, eenmaal te sterven en dan het oordeel en dan. Eeuwig thuis of eeuwig weg? Als je vanavond hier zit, je hebt misschien wat afgelopen jaar gestaan bij het graf van een geliefde. Misschien wel iets langer geleden, maar je hebt het nog scherp op je netvlies. Wat is het dan een voorrecht om te weten? We stonden bij een graf. Hij stierf. Zij ontviel ons. Maar hij is thuis. Hij mocht beginnen met wandelen met God. Hij mocht dat doen, zij ook. Hij is thuis. Wat een troost. Te midden van verdriet. Misschien kom je dan nog wel in die kamer. Of ga je door het huis. En is er dan die lege plek. Voelt het koud, afstandelijk. Dan zeg je ja. Als je dan toch mag weten dat die persoon wandelde met God. Dat die persoon geleerd had, ik mag mijn handen opheffen naar de Heere. Is die persoon thuis. En weet je, het zou toch heerlijk zijn. Als wij het komende jaar zouden moeten sterven, dat wij dan naar elkaar kunnen kijken. Zeg, hij wandelde met God. Die wandeling hier op aarde is afgelopen, maar hij mocht thuiskomen. Zij is thuis. En weet je, die naam Methuselah, die betekent na het sterven komt het. En inderdaad, na het sterven van Methuselah, hij wordt 969 jaar, komt het oordeel, dan is de zondvloed. Zoveel jaar is het, de meest oude mens op aarde. Het is een teken van Gods genade. Waarom moest Noach die complete ark bouwen? Zodat de mensen nog genade zouden kunnen krijgen. Het toont ons iets. Dat God langmoedig is. Geduldig en genadig. En dat hij vanavond, bij wijze van spreken, verlangt. Om u te zien, jou te zien. Ook al moet je vanavond zeggen, ik ben een zondaar. Ik heb het hele jaar weggelopen bij God. Hij ziet je graag. Met je hand omhoog. Heere, schenk mij uw genade. Dat wij vanavond dit jaar mogen afsluiten is een teken van Gods genade. De naam Noach is een woordspeling. Het betekent rust. Heeft ook te maken met troosten. Ja, dan is er rust. En dan is er troost. Want we mogen zien dat eens de Heer Jezus Christus kwam. Die liet zien wat het wandelen met God op aarde betekende. Hij had contact met zijn Vader. En hij geloofde het woord van God. Meer dan wat de duivel zei. Hij viel niet voor verleiding. Hij was gehoorzaam. Zo gehoorzaam dat de wil van de Vader hem bloed liet zweten in Gethsemane. Dat het hem de pinnen door zijn handen kostte. Dat is wat. Hij nam zijn verantwoordelijkheid op zich. Tijd voor die. Tijd voor de volgende. Onderwijs voor een ander. Hij liep er niet voor weg, maar gaf zijn leven. Hij beseft het oordeel. Hij onderging het. Hij liet iets zien van de ernst daarvan toen hij riep op Golgotha. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zodat wij, als wij vanavond onze hand opheffen, genade mogen ontvangen. En nooit meer door God verlaten mogen zijn, zullen zijn. Maar dat we mogen wandelen. Nee, de Heere vertraagt de belofte niet. Hij heeft geduld met ons en hij wil niet dat enigen verloren gaan. Bij Noach is het tekenend dat naast zijn vrouw en zijn kinderen niemand plaatsneemt in de ark. Niemand komt. Niemand houdt zijn hand op. En ik vind het mooi, u zag het plaatje, dat een replica van de ark wat meer dan 8 bedden staan. Als een teken, ja, er gingen er 8 in. Maar er is plaats voor veel meer. Er is plaats bij de Heere, broeders en zusters. Plaats bij God. Plaats bij die God die je in genade wil aanzien. En hij reikt je vanavond als het ware de hand. En zegt, zullen we samen wandelen? Zullen we samen 2022 uitgaan? En samen verder? Dan wandel je getroost. Er konden er misschien moeilijke momenten zijn in 2022. Maar hij hield je vast. Er kunnen moeilijke momenten komen in 2023. Maar dan houdt hij je vast. Dan heb je misschien het afgelopen jaar bij een graf gestaan. Maar dan hield hij je vast. Dan moet je misschien het komende jaar staan bij een graf. Maar dan houdt hij je vast. Wat ben je gezegend als je mag wandelen met God. En dat je mag zingen met je hart. De Heer is mijn herder. Ik ben maar een schaap, maar Hij is mijn herder. Ik heb al wat mij lust. Hij zal mij geleiden naar grazige weiden. Hij voert mij al zachtjes aan wateren der rust. Amen. Mogen we samen danken en bidden? Misschien is het goed om nog te noemen dat morgenochtend de dankzeggingen en voorbeden in het bijzonder gedaan zullen worden. Zullen we samen danken en bidden? Heere, u bent een herder. En wilt u als de herder ons vanavond als schapen van u aanzien in uw liefde en genade? Wij zijn net zo kwetsbaar als schapen, heren. Wij zijn niet bestand tegen wat er van buiten op ons afkomt. Wij zijn net zo afhankelijk, heren, als schapen. Wij zijn vaak ook zo eigenwijs. U bent de herder. En geef, heren, dat wij, als we nog niet met u wandelden, vanavond daarmee mogen beginnen. En als we met u mochten wandelen het afgelopen jaar, dan danken we u voor uw trouw over ons leven. En dan weet u ook welke aspecten die vanavond naar voren kwamen in ons leven ook te zien waren. Heere, wilt u ons kneden en vormen opdat onze levenswandel getypeerd mag worden als een wandel met u. Geef wat het te zien is, Heere. Help ons om uw woord te gehoorzamen. Heere, geef dat we ook onze verantwoordelijkheid zullen nemen. Wil ons helpen om te leven in het besef van het oordeel. Dat we niet te vastzitten aan het hier en nu. Heere, wilt u zo ons kneden en vormen. En geven dat het contact wat we zo makkelijk met u verbreken, dat het door u weer versterkt wordt, vernieuwd wordt. Zo houden wij vanavond onze hand bij u op. Hier in de kerk en thuis. Zelf redden we het niet, heren. Maar we hebben zoveel ontvangen uit uw hand het afgelopen jaar. En in uw woord en door uw geest. Dat tekenen zien van uw goedheid en genade. Troost te midden van verdriet. Dat geeft ons vertrouwen, heren. Dat u de herder bent, zult en zult zijn. De rots in de branding. Degene wie we houvast vinden. En dat is ook heerlijk, heren, ook als we op dit moment zelf in de avond van het leven zijn. Voor wie menselijkerwijs gesproken het heel aannemelijk is dat we de jaarwisseling van komend jaar niet meer mee gaan maken. Heren, wilt u geven dat we dan te zijner tijd mogen zeggen, hij, zij wandelde met u. En dat wandelen, dat liep uit op het sterven hier op aarde, maar ook op het thuishalen bij u in de hemel. Heere, troost ons als we afscheid moesten nemen en als het zo'n beladen avond is. Wees bij ons, als we misschien zo weer naar huis gaan en een lege plek ervaren. Zo leeg is en stil. Heere, geef ons kracht en moed. Als we nog jong zijn, midden in het leven staan, leid ons, heren, en vorm ons. En geef ons ook morgen op nieuwjaarsdag gezegende diensten uit uw hand. Heren, bewaar ons ook voor ongelukken en ongevallen, dat het vuurwerk wat afgestoken wordt, onze ogen zijn vanavond op u. En dan past het ons om te eindigen met de lof op u, want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. Laten we samen de lof op de Heere bezingen in onze slotzang. Ja, geloofd zij God met diepst ontzag. Psalm 68, vers 10. Thank you. ontvangt u bidden de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.